21. Beter 3 uur te vroeg dan slechts 1 minuut te laat. William Shakespeare. Maandag 10 augustus 1914, 13 uur 13, Orsmaal. De zwelgpartij op het domein van graaf Adriaan van der Stegen ging onverstoord verder. Aan tafel smeden een aantal soldaten het plan om de inhoud van de kostbare wijnkelder onder elkaar te verdelen. De anderen concentreerden zich op het drinken alleen. Wijn! We willen iets om te eten, voegde een onderuitgezakte strijder eraan toe. Vlees! Een zatte soldaat was niet langer in staat om volledige zinnen te formuleren en brulde dan maar de kernwoorden van zijn gevoelens. Honger! Houterig haalde hij zijn revolver van het type Luger P08 uit zijn holster en loste een dof waarschuwingsschot in de lucht. Zijn drinkbroers juichten hem luid toe. Iets wat onwennig sloeg kapitein Knape het tafereel gade. Overduidelijk was hij de vreemde eend in de bijt. Na zijn begroeting hadden de soldaten geen aandacht meer aan hem geschonken. Rustig liet kapitein Knape het bijgevulde wijnglas in zijn hand walsen, terwijl hij een discussie van 2 officieren probeerde te volgen. Ik zeg u, begon de jonge officier met het gemillimetreerde haar en de indringende blik, dat het tijdperk van de cavalerie definitief voorbij is. Maar Manfred, vroeg de officier met de walrussnor, wat ben jij van plan? Ik ben bereid overstap naar het vliegwezen te nemen, want daar ligt volgens mij de toekomst. Jij hebt wel veel lef voor een adellijke, gaf de walrussnor toe. Ik zie het nog doen ook. Je bent zelfs in staat om je vliegtuig groot te schilderen en de vijand te gaan jennen. Stel je voor, lachte Manfred. Manfred von Richthoven, de rode baron. De walrussnor hief zijn glas. Wel zonde, Manfred, dat jij geen wijn drinkt. Je weet echt niet wat je mist. Een van de soldaten die aan de andere kant van de tafel zat, een jonge man met piekhaar, waggelde naar de deur van de herenwoning. Hij was duidelijk boven zijn theewater en begon aan de ronde glazen deurknop te frunniken. Nee, niet doen, riep de graaf. En hij stopte meteen met het bijvullen van een beker wijn. Verongelijkt keek de walrussnor op van zijn glas. Wendy, mompelde de graaf binnensmonds en hij liep snel naar de voordeur van zijn woonst. Te laat. De lange, ranke nek van de struisvogel stak het huis al uit. De soldaat die de deur had geopend, sprong van verbazing 1 meter achteruit, struikelde en viel op zijn achterste in het gras. Gretig pikte Wendy 3 keer met haar snavel. 1 keer op zijn hoofd, 1 keer op zijn buik en 1 keer in zijn kruis. Meteen schoot een andere soldaat zijn kameraad te hulp. Dreigend hield hij een lege wijnfles omgekeerd vast en hij stond klaar om ermee uit te halen. Maar vlak voor de struisvogel bleef hij aarzelend staan en keek recht in de grote bolle ogen van het dier. Wendy snoof luid en siste. De loopvogel strekte zijn nek, bracht zijn kleine hoofd tot op 1 paar centimeters van zijn belager en stootte een doffe en schorre roepklank uit. De belager schrok en liet zijn fles vallen. Vliegensvlug draaide hij zich om en koos het hagelspad. Met grote passen zette Wendy de achtervolging in. De belager, die nu de achtervolgde werd, rende voor zijn leven. Aan tafel kwamen de andere lugers boven tafel en al snel knetterden enkele schoten. Graaf Adriaan kon het niet meer aanzien en hij wilde ingrijpen. Laat het, beet de kapitein hem toe en hij hield de graaf tegen. Je geeft hen alleen maar een reden om jou ook neer te knallen. Geen van de dronken soldaten leek de ranke vogel te kunnen raken en luid krijsend verdween Wendy in het struikgewas. Die stomme vogel van je, bulderde de walrussnor. Hij klom recht en richtte zijn wapen op de graaf. Die verdomde, ik schiet. Traag knipperde de officier met zijn ogen en hij leek te duizelen. Walrussnor klapte plots achterover, met zijn 2 voeten de lucht in. Maar ook de andere soldaten leken niet in staat om op de gebeurtenissen in te spelen. 1 voor 1 bonkten hun hoofden tegen de tafelbladen. Dat werd stilaan tijd, zuchtte de kapitein. Enkel officier Manfred von Richthoven keek nog verbaasd om zich heen. Het begon hem te dagen wat er zo net gebeurd was en hij wilde dan ook zijn wapen trekken. Het spijt me, jongen. Met de kolf van zijn geweer sloeg kapitein Knapen Manfred buiten westen. Ik heb het in alle flessen gedaan, zoals Flinny Jim, zei graaf Adriaan gehaast. Mickey Finn, bromde de kapitein. Mickey Finn, de Amerikaanse barman van de Lone Star Saloon, deed rond de eeuwwisseling het slaapmiddel chloorhydraat in de drank van sommige van zijn klanten. En nadat hij ze verdoofd had, beroofde hij hen van hun kostbaarheden en liet ze daarna in een steeg hun roes uitslapen. Vlak nadat Emile met het gammele vliegtuig was opgestegen, had de kapitein de graaf twee opdrachten gegeven. Hij had hem gevraagd om het slaapmiddel in de flessen wijn te gieten en daarna op straat zoveel mogelijk soldaten te lokken. Dat was de tweede opdracht geweest. Deze mocht hij pas uitvoeren als de eerste voltooid was en nadat Joseph hem een signaal had gegeven. Er zat toch niks in de wijn die ik heb opgedronken, vroeg de kapitein ongerust. De fles zonder slaapmiddel stond daar op de hoek. Graaf Adriaan wees naar een tafel die op een massagraf voor lege wijnflessen leeg. Och, dan heb ik ze misschien toch verwisseld. Dus ik heb ook een slaapmiddel gedronken. Adriaan knikte. Geweldig, zuchtte kapitein Knapen. Tijdens de belangrijkste opdracht van mijn leven ga ik waarschijnlijk in slaap vallen. Maar wacht eens, heb jij er ook van gedronken? De vraag stellen was ze eigenlijk beantwoorden en de graaf haalde betrapt zijn schouders op. Dan moeten we meteen vertrekken. Is het vliegtuig klaar? Dat was de eerste opdracht voor de graaf geweest. Adriaan moest koste wat kost de motor van zijn vliegtuig weer in elkaar monteren. De kapitein hield graag een troef achter de hand en het moment om die uit te spelen was nu aangebroken. Kapitein Knapen en graaf Adriaan liepen om de herenwoning heen. Vliegt het? Vroeg de kapitein. Ze spint als een kat. Ik had nog wel enkele onderdelen op overschot, maar kunnen we ermee vliegen? Daar komen we snel genoeg achter. De eenmotorige Avro 504 dubbeldekker met open cockpits stond klaar aan het begin van de startbaan. Het toestel fonkelde in de zon. De romp van het tuig was geel geverfd met daarop zwarte vierkanten in dambordpatroon. Van op de grond was het vliegtuig gemakkelijk te herkennen aan de lange steunbalk die tussen de twee voorste wielen zat. De balk leek op een skilat en moest voorkomen dat de propeller de grond raakte bij een te scherpe landing. We moeten naar deze locatie vliegen. De kapitein wees naar een kruisje op zijn zelfgetekende kaart. Nu weet ik liggen. Adriaan verdween tot aan zijn middel in de cockpit. Hier, pak aan. De helm van Wijlen, mijn vrouw. De kapitein had nog nooit gevlogen en bekeek argwanend de lederen helm met bril. Niet voor de schoonheid, maar tegen de wind, verduidelijkte Adriaan. De kapitein klom in de achterste cockpit. De graaf ging voor het toestel staan en hij greep met beide handen een van de bladen van de houten propeller vast. Uit volle kracht trok hij eraan. De Franse Gnome 7 Lambda rotatiemotor gaf geen kick. Adriaan sleurde nog eens aan de propeller en de motor kwam sputterend en hoestend tot leven. Rinkelend werd een bout uit de buik van de motor naar buiten gecatapulteerd. De graaf lachte tevreden en keek de vliegende bout na. Snel haalde hij een houten blok voor de wielen van zijn vliegtuig weg en klom in de voorste cockpit. Enkele seconden later taxiede het toestel over de vlakke aardestrook, trok op en liet de grond onder zich doorglijden. Officier von Richthofen kwam om de hoek gelopen en richtte zijn geweer op het toestel. Maar uit bewondering en ontzag voor de glimmende ijzeren vogel liet hij het na om te vuren. Zijn besluit stond vast. In een vliegtuig hoorde hij thuis. Manfred staarde het vliegtuig met open mond na. Na het opstijgen maakte het toestel een bocht van 180 graden. Al snel vlogen ze tegen een snelheid van 120 km per uur over het groene landschap. Adriaan vloog op veilige hoogte evenwijdig met de grote steenweg in de richting van Tiene. Daar, vluchtelingen, brulde de kapitein naar voren. Adriaan stak zijn duim de hoogte in. Ze vluchten weg van, probeerde de kapitein opnieuw, maar de stevige wind sneed zijn adem af. De duim van Adriaan ging weer de lucht in. De kapitein zag beneden een gepakt en gezakt gezin stappen. Achter hen volgde zo goed en zo kwaad mogelijk een oudere man. Hij struikelde, maar werd ondersteund door een van zijn kleinkinderen. Het woord dat de vijandhuizen in brand staken, had zich sneller verspreid dan de kwaadaardige daad zelf. Her en der werden ook lasdieren ingezet. De kapitein voelde zich slaperig worden. Verdomme, brulde hij de longen uit zijn lijf, het middel begint te werken. De duim ging weer de lucht in. De kapitein doezelde. Voor hij echt in slaap viel, dacht hij maar aan één ding. Als ik nu indommel, dan kan het niet meer lang duren voordat Adriaan ook inslaapt. We zijn er geweest. In zijn droom wandelde kapitein Knape door een bloeiend lavendelveld in de Provence. Aan de felblauwe horizon stond een eenzame olijfboom. De kapitein haalde diep adem, snoof de frisse geur op en ging op een rieten stoel tegenover zijn jeugdliefde Irene zitten. Ze zag er stralend uit en glimlachte. Op het tafeltje voor hen stond een grammofoon en lagen een stuk schimmelkaas en een homp stokbrood. De plaat op de grammofoon draaide rond, maar er klonk geen muziek. Kapitein Knape voelde instinctief aan dat de vrouw die tegenover hem zat meer dan een verloren liefde alleen was. Een soort universele, alwetende kracht. Zelf had hij zich nog nooit zo geweldig gevoeld. Het leek alsof hij zich voortbewoog tussen de wereld van de levenden en de doden, als een soort van vrije ziel. Om je vraag te beantwoorden, begon ze, het kan alle kanten uit. Irene poseerde even en keek naar de horizon waar enkele onweerswolken samenpakten. In de verte flitste een bliksemschicht die langdurig het aardoppervlak kriebelde. Leopold, er is geen afgeleid goed of kwaad. Alles hangt af van indrukken en oordelen. Ze schoof aan een bolvormige bloem en genoot zichtbaar van de zoete geur. Vuur kan iemand verwarmen of net verbranden, het is maar hoe je het bekijkt. Irene stak de gele mimosabloem achter haar oor en glimlachte minzaam. De kapitein keek haar langdurig aan. Wat had hij deze vrouw gemist? Het was niet de juiste oplossing, zei hij. Irene voelde meteen aan wat haar jeugdliefde bedoelde en knikte traag. Het gezicht van de kapitein vertrok, zijn ogen werden waterig. Ik begrijp het wel, troostte ze hem, en ze nam zijn hoofd in haar armen en streelde door zijn haren. De kapitein huilde. Het geluid van krakende krekels zwol aan. Hij spitste zijn oren. De krekels schenen allemaal hetzelfde te roepen, steeds harder en harder. Gedaan, gedaan, gedaan! Abrupt stopte de plaat op de grammofoon met draaien. De idyllische omgeving begon te vervagen en het droombeeld ging schokkend in de realiteit over. Zeg het hen voor het misschien te laat is, hoorde hij haar nog fluisteren. De kapitein opende zijn ogen en zag de grond razendsnel op zich afkomen. Het duikende vliegtuig dreigde tegen de grond te pletter te slaan. Was het mogelijk dat hij boven de schreeuwende motor heen gesnurk hoorde? Kapitein Knape aarzelde geen moment en duwde zich recht in zijn cockpit. De krachtige wind smeet hem bijna terug in zijn stoel. Toch wist hij zich over de schouder van de graaf te gooien en de stuurknuppel van het vliegtuig vast te grijpen. Uit volle kracht trok hij eraan. De neus van het vliegtuig begon terug traag omhoog te kruipen. Maar ze zouden nog steeds tegen de grond smakken. De kapitein dronk harder en schreeuwde het uit. De steunbalk streelde het weidegras en de wielen van het vliegtuig botsten even tegen de grond, waardoor het toestel uit balans dreigde te raken. Wonderwel herstelde het zich en begon daarna weer veilig aan hoogte. Op enkele honderden meter duwde de kapitein de knuppel weer voorzichtig naar voren totdat ze weer horizontaal vlogen. Daarna greep hij de schouders van Adriaan vast, begon verwoed te schudden en riep allerlei verwensingen in zijn oor. Zich van geen kwaad bewust opende Adriaan zijn ogen. Verbaasd keek hij om zich heen. Ben ik weer eens ingedommeld tijdens het vliegen? Toen hij in de ogen van kapitein Knape keek, herinnerde hij zich weer alles. 10 minuten later zette hij zijn vliegtuig veilig aan de grond naast een militaire opslagplaats in Leuven. Op de vlucht voor Emmeran en zijn huurlingen liepen Daniel en Emile bergaf de dorpskern uit. Ze kwamen bij het langwerpige molenhuis. Tja, De molen draait niet, vroeg Emile. Ik denk dat hem geblokkeerd zit.
Echt?
Dat leg ik je nog wel eens uit. Heb jij die kipie nog? Emile stak hem in de lucht. Zet die maar op. Het is de enige manier om van jou een soldaat te maken. Zijn we ze kwijt? Emile keek over zijn schouders en zag geen achtervolgers. Ik denk van wel. Ze kwamen terug voor de brug op de grote steenweg uit en zagen zwarte rookpluimen uit een drietal huizen opstijgen. Wat een verschrikking, zuchtte Daniel. Wat hebben ze daar toch aan om die huizen in brand te steken? Uit een nauwelijks zichtbaar pad, aan het zicht ontrokken door brandnetels en metershoge distels, kwamen de vier resterende huurlingen en hun leider gestoven. Ze stonden enkele meters achter Daniel en Emile. Een binnenweg, grijnsde Emmeran. Waar jullie ook heen rennen, wij vullen jullie wel. Tijd om het af te maken, baas, popelde de kale met het getatoeëerde voorhoofd van ongeduld. Behendig richtte hij zijn geweer en een luide knal echode. Maar de knal vond elders dan uit het geweer van de kale zijn oorsprong, want het getatoeëerde hoofd spatte uiteen. Het regende botfragmenten en brokjes hersenen. Smeerlappen, krijste een vrouw heet. Claudine Germentier had eerder haar eigen zoon in vlammen zien opgaan en gaf geen zier meer om haar eigen leven. Zij zinde enkel en alleen op wraak. Wraak tegen de brandstichtende indringers. Mijn zoon, jullie hebben mijn huis in brand gestoken en mijn zoon vermoord, brulde ze hysterisch. Emile trok Daniel aan zijn mouw. Ze keken de vrouw dankbaar aan en maakten van de afleiding gebruik om weer op de vlucht te slaan. Emmeran herkende het type geweer en wist dat de vrouw nog één keer kon vuren. De huurling, die links naast Emmeran stond, snoof spottend met zijn neus. Claudine's doffe ogen kregen hem in het vizier en ze haalde behendig de trekker over. Emmeran dacht wel dat ze zou schieten op de eerste van hen die zou bewegen en enkel daarom had hij zo net gezwegen. Maar nu het jachtgeweer van de vrouw zijn laatste hagel had uitgespuwd, stapte hij kordaat op haar af. Emmeran sloeg het wapen uit haar handen en gaf haar met de rug van zijn hand een klits tegen haar kaak. Ze zakte in elkaar. Tot alles in staat, zuchtte Emmeran. Hij keek rustig rond en nam de omgeving in zich op. Voor er niemand meer overschiet, het is hoog tijd om een slag te slaan. Twee huurlingen lachten hun zwaar gehavende gebit bloot. Na 300 meter hardlopen sprongen Emile en Daniel in de berm. Uit de steeg naar de kerk toe kwam een groep dorpelingen gewandeld, mannen en vrouwen. Ze waren zo'n 100 meter bij hen vandaan. Vluchtelingen? Emile wilde uit de berm tevoorschijn springen en hen tegemoet lopen. Wacht! Daniel hield Emile aan zijn schouder vast. En toen zag Emile wat Daniel bedoelde. Kom, we gaan terug naar de dorpsschool, zei Daniel. Die vrouw schoot de man neer die we moesten hebben. We kunnen toch niet teruggaan? Maar we zijn er nu zo dichtbij. Ik wil de frequenties hebben, mokte Emile. We kunnen die gekken niet blijven ontlopen, we gaan terug. Nee, klonk het vastberaden. Ik sluip terug in deze gracht. Zo kan ik ongezien blijven en Daniel, jij geeft me dekking. Maar hoe zou ik dat moeten doen? Emile keek in het rond en stak zijn vinger in de lucht. Vanuit de kerktoren, wees Emile. Daniel vond het nog zo geen slecht idee en knikte. Maar als ik schiet, dan geef ik mijn positie prijs en moet ik als de bliksem uit die toren. Begrepen. We zien elkaar weer in de school, met het boekje. Emile glimlachte en schudde de aangereikte hand van Daniel. Die klom uit de gracht en verdween in de weide. Emile liet zich op zijn buik vallen en kroop traag als een reuzenslak enkele meters verder. Aan het einde van de weide klauterde Daniel behendig over de steegmuur en stond op enkele meters van de kerk. Weg van mijn kerk, brulde de pastoor. Geen wapens in het huis van de Heer. Met rood aangelopen gezicht stoof hij op zijn slachtoffer af. Deze kerel kon hij aan, want hij liet zijn wapen al zakken. Al de opgekropte woede en de opgelopen vernedering moest hij hier en nu in één klap ventileren met een knaller van een donderpreek. Mijn kerk wordt geen markthal of roversol, zoals in het evangelie van Johannes staat, In de tempel trof hij de handelaars in runderen, schapen en duiven en de geldwisselaars die daar zaten. Hij maakte van touwen een zweep en joeg hen allemaal de tempel uit met hun schapen en runderen. Het geld van de wisselaars gooide hij op de grond en hun tafeltjes wierp hij omver. Met een goed gevoel stapte Joseph en Omer weer in de richting van het dorp. Zonder al te veel moeilijkheden hadden ze de boodschap weten te bemachtigen. Je hebt het dus nu onder controle, vroeg Joseph. Gisteren protesteerde mijn lichaam nog, maar nu niet meer. Als ik me onzeker voelde, dan gebruikte ik. Maar als het spul uitgewerkt was, dan volgde meteen een periode van zware vermoeidheid en moest ik weer gebruiken om me beter te voelen. Je zat vast in een cirkel. Ik maakte me wijs dat ik kon stoppen, maar de gebeurtenissen hier zorgden voor een schokeffect. Deze missie heeft me gered. En die dochter, hoe bedoel je? Je weet wel wat ik bedoel. Omer wist zeker wat Joseph bedoelde. Zeg haar wat je voor haar voelt, want voor je het weet is het te laat. We kunnen niet door het oog van een naald blijven kruipen. Het moet vroeg of laat stoppen. Misschien heb je wel gelijk. Dus je hebt geen poeder meer? Toch wel, gaf Omer schoorvoetend toe. Enkel dat zakje van Benjamin. Van Benjamin? Hij zag hoe ik eraan toe was en gaf me een dosis om af te bouwen. Maar ik heb het niet aangeraakt, ik zweer het je. Gooi het dan weg. Nee, kan nog van pas komen. Wanneer dan? Om te gebruiken als iemand van ons neergeschoten wordt. Stel dat jij het bent. Wil je dan misschien kermen van de pijn en leegbloeden als een rund? Als je er met het topje van je tong van proeft, dan verdooft je tong. Vertrouw je me niet? Joseph bromde iets onverstaanbaars. Ze kwamen bij een splitsing. Volgen we de straat naar de school of volgen we de steeweg? Vroeg Joseph. Wat doen al die mensen daar? Omer wees in de verte. Ik denk dat het een groep vluchtelingen is, schatte Joseph. Kom, we volgen de steeweg. Dan kunnen we zien wat de vluchtelingen van plan zijn, besliste Omer. Ze liepen in de richting van de groep. Al snel zagen ze de angst in de ogen van de vrouwen en de adamsappels van de magere mannen dansten lustig op en neer. Ze leken hun trots in te slikken. Omer merkte iets op en zijn gezicht vertrok. Te laat, fluisterde hij, we kunnen niet meer weg. Maar waarom moeten we weg? Omdat, zuchtte Omer, ze de burgers als levend schild gebruiken. En toen zag Joseph de drie soldaten die vlak achter de groep stapten. Een van hen richtte zijn karabijn al op hen. Zet jullie maar in de kring, pummels! Pruisische barbaren, vloekte een oudere man met zijn gescheurde kleren. Zomaar met jullie paarden door onze velden rijden. Ze zijn bang voor vrijschutters, zei Omer. En dat zijn? Vroeg Joseph. Geen soldaten van een strijdmacht, maar burgerstrijders zonder uniform. Aha, dus zo'n beetje zoals wij nu. Kan jij aan je revolver? Vanuit de oostelijke kant klonk er zwaar gebulder. De definitieve doortocht van het vijandelijke leger was niet meer veraf. Dit lijkt me niet het goede moment. Vooruit, brulde de voorste van de drie soldaten. De groep trappelde voort. Plots gierden de soldaten van het lachen. O, garme, jammerde een bleke vrouw. Ze laten Julienke niet met rust, de sukkelaars. Smerige ratten, voeterde de oudere man met de gescheurde kleren. Julien was een verstandelijk gehandicapte man van 34 jaar en door zijn klompvoet slecht te been. Voor het drietal was Julien een goedkoop doelwit. Ze sloegen keer op keer de pet van zijn hoofd en Julien raapte ze steeds onschuldig lachend weer op. Toen dit tafereel Joseph onder de ogen kwam, zag Omer meteen dat hij hem niet meer zou kunnen stoppen. Als zwarte was Joseph al genoeg gekleineerd en uitgestoten. Alle spieren in zijn indrukwekkende lichaam spanden zich op en hij stond op het punt te ontploffen. Niet doen, probeerde Omer hem nog te kalmeren door zijn hand vriendschappelijk tegen Josephs borstkast te slaan. Hier hebben we echt geen tijd voor. Maar Omer wist dat er maar één ding op zat. Joseph steunen en het er heel huids vanaf zien te brengen. Met ogen rood van woede greep Joseph met beide handen de loop van het karabijn van de rechtse soldaat vast en met een bovennatuurlijke kracht tilde hij de soldaat op. Die was zo verbaasd dat het niet in zijn gedachten opkwam om de trekker over te halen. Enkele seconden bengelde hij verbouwereerd in de lucht, totdat Joseph hem tegen een houten paal smakte en daarna het geweer enkele meters verder weggooide. Ongeveer tegelijkertijd wierp Joseph zich op de linkse soldaat. Net op tijd sloeg hij tegen de loop van zijn geweer, zodat het schot hem en de andere vluchtelingen op een haar na miste. Schreeuwend stortte de oude man met gescheurde kleren zich met gestrekte wijsvingers op de middelste soldaat. Hij gebruikte zijn vingers om ermee in beide ogen van de soldaat te prikken. De groep vluchtelingen stoof gillend uit elkaar. Eén van de vrouwen ontfermde zich over Julienke. Omer en Joseph liepen weer tot aan de splitsing en sloegen de straat naar de school in.
Dat was op het nippertje,
hijgde Omer nog na. Joseph reageerde niet. Ik begrijp wel waarom dat jij door het lint ging, hoor, leefde Omer met hem mee. Je hebt er geen idee van wat ik vroeger heb moeten doorstaan. Een leven vol pesterijen. Eén keer heb ik in een steenbakkerij mijn ploegbaas aangevallen.
Kan die dat nog navertellen? Lachte Omer.
Zijn gouden tand, waar hij zo trots op was, vloog in een droog oven met dakpannen. Het voorval leek Joseph oprecht te spijten.
Jij bent een rauwe bonk.
Lang heb ik alle vernederingen in een klein kamertje diep binnenin mezelf weggestopt. Toen ik die beesten bezig zag, werd het deurtje van dat kamertje in één ruk weggeblazen. Het was sterker dan mezelf. Ze wandelden een eindje zwijgend naast elkaar.
Het luchtte enorm op, doorbrak Joseph de stilte. Je smeet hem gewoon weg, klonk het bewonderend.
Omer, ik had beter moeten weten. Ik bracht jou en die mensen nodeloos in gevaar. Ik had je de liefde van je leven kunnen kosten. Omer dacht even na, knikte en wist wat hem te doen stond.
Als je de wagen met het orkest ziet, dan ben je te laat, zei Omer en hij zette het op een lopen.
Tot straks bij de kapitein, wuifde Joseph hem na. Op hetzelfde moment dat Omer, Joseph en de oude man de soldaten aanvielen, kroop Emile op enkele meters van hem vandaan door de gracht. Even vreesde Emile dat hij door het tumult ontdekt was. Roerloos bleef hij enkele minuten liggen en sloop daarna weer verder. Nu hoorde hij achter hem iemand jammeren.
Mijn ogen, mijn ogen!
Aan een slakke gang kroop Emile geduldig voort. Even overwoog hij om recht te staan en een paar meter gebukt verder te lopen. Na 10 minuten bereikte hij iets wat hem aan een opengespatte pompoen deed denken. De hersenresten van een getatoeëerde huurling kleefden aan de grachtwand. Emile voelde sterk de drang om te kotsen. Met zijn hand joeg hij enkele bromvliegen weg. Ze hadden het lijk van op enkele kilometer afstand geroken en waren de eerste kolonisten die hun eipakketjes op het dode lichaam gingen droppen. Spoedig zouden de roofmijten, kevers en allerlei parasieten hun weg vinden. Kokhalzend nam Emile het boekje uit de borstzak van de huurling. Emile kon niet anders dan het lijk aan te staren. Enkel het begin van de tatoeage was nog zichtbaar. Ze hield abrupt op, zoals bij de onderkant van een gevallen Chinese vaas. Emile friemelde zich weer in de andere richting en ging op zijn rug liggen, tot hij de stemmen van heel dichtbij hoorde. Daniel, dacht Emile, die ging me toch waarschuwen. Emile verstarde. Nu kon hij de woorden bijna verstaan. Vurig hoopte hij dat ze zo snel mogelijk verder zouden wandelen en dat ze niet in de gracht zouden kijken. Door de misselijkmakende geur bracht Emile zijn hoofd zo ver mogelijk naar achter.
Ligt de Gladköpfig hier niet?
Een schaduw werd groter en een klein hoofd met kraalogen piepte over de rand. Emile durfde niet met zijn ogen te knipperen, want hij wist niet of zijn gezicht uit het zicht van de huurling lag. Emile lag erg ongemakkelijk en voelde een kramp in zijn onderrug opkomen.
Er ligt hier ook een van hun soldaten.
De huurling bewoog zijn hoofd zoals een nieuwsgierige kraai.
Ik zal er nog enkele paar kogels doorgraaien,
besliste hij. De huurling herlaadde zijn revolver.
Ben je gek? Verspil daar toch geen kogels aan. Hier gebruikt het mes.
De huurling ving behendig een jachtmes op. Emile bleef nog steeds doodstil liggen. Het leek alsof zijn ogen brandden. Hij wilde zo graag met zijn ogen knipperen.
Met zijn innerlijke stem begon Emile Daniels naam te brullen. Waarom? Spookte er door Emiles hoofd. Slaagt Daniel er weer niet in om mij op tijd te redden? Zeg, begon de huurling, dat is toch een ander kostuum? Hoe bedoel je? Emram keek nu over de rand van de gracht en zag Emile liggen. Emrams ogen vernauwden en hij kreeg een verbeten trek om zijn lippen. De postbode met de hoorn. Geef hier dat mes, smakte Emram. Kling! Door een onzichtbare kracht werd de dolk uit de handen van de huurling gerukt. Verbaasd keken de huurling en Emram op. Alweer klonk er een doffe knal in de verte en vlak naast de voet van Emram spat het steengruis op. In een fractie van een seconde, voordat de huurling en zijn leider wegdoken, zworen ze dat het lijk met zijn ogen knipperde en dat het glimlachte. 100 meter verderop schrok de pastoor zich een hoedje. Rechts van hem, boven in zijn toren, meende hij 2 schoten gehoord te hebben. De soldaat voor hem, die zo net een preek had gekregen, keek hem met angstige ogen aan.
Eerwaarde, ik wilde alleen maar even snel bidden. Ik kon mijn geweer hier toch buiten niet laten liggen.
Een gehaaste jonge man met een baard kwam de kerk uitgelopen en droeg ook al een geweer over zijn schouders. Daniel knikte de geknielde lansier en de pastoor toe. Dankzij de lansier was hij ongezien de kerk kunnen binnenglippen. Toen Daniel hen passeerde, hield hij halt en keerde zich weer om. Ik hoorde stukken van uw preek en wilde toch even iets rechtzetten, stak Daniel op een strenge toon van wal. Toen Jezus zei dat ze de tempel mochten afbreken en hij hem in 3 dagen zou laten herrijzen, toen had hij het niet over het tempelgebouw, maar over zichzelf. God heeft geen speciale plaatsen of gebouwen nodig om aanwezig te zijn. Hij is in mensen aanwezig. De pastoor wist niet wat te zeggen.
Ik wil gewoon weer naar huis, naar Brugge, jammerde de lansier.
Hij krabbelde recht en zette het op een lopen. De pastoor strompelde zijn kerk binnen. Zijn ogen vielen op het kleine Mariabeeld in de hoek. Hij zakte door zijn knieën en begon luid te snikken.
Een mirakel! De Heer heeft zo net met mij gesproken.
De pastoor was ervan overtuigd dat de man met de baard een of andere vorm van Jezus was die hem had toegesproken. Hierbij werd hij in zijn geloof gesteund door een dikke druppel bloed die van het Mariabeeld afrolde. De pastoor had geen oog voor de handdoek waarmee kapitein Knape eerder zijn hoofdwond had verzorgd en die achter het beeld lag. Zoals steeds zag hij wat hij wilde zien. Soldaat Joachim Dessler genoot vlak bij de pastorij nog wat na in de schaduw van een berk. Een kolonie mieren begon aan haar beklimming van de witachtige stam. Joachim hield niet van de vriemelende insecten en hij stapte minachtend een paar passen opzij. Net mensen. Ze lopen gewoon achter elkaar en zeulen van alles mee, zuchtte hij. Het zweet parelde op zijn bleke voorhoofd. Hij bandde de gedachten van insecten uit zijn hoofd. Eén voor één liet hij de knopen van zijn wurgtouw tussen duim en wijsvinger schuiven. Joachim twijfelde om nog een knoop bij te maken. Zo konden de knopen symbool staan voor zijn slachtoffers. De eerste knoop was dan voor de oude man in het leme huisje. De tweede voor de lelijke vrouw in de woning met de reusachtige letter T op de gevel en de derde voor de vluchtende vrouw die haar man zocht. Het laatste slachtoffer had hem een adrenalineopstoot gegeven waarvan hij duizelde. Zijn honger tot moorden was even gestild. Hij was voldaan. Ze kijkt verbaasd en hoort zijn stem, begon hij opgewekt te neurien. Ze kijkt verbaasd en wil vluchten voor hem. Krijs, krijs, krijs. Joachim proestte het uit. Maar plots sloeg zijn humeur volledig om. Wie denkt die vuile hoer wel dat ze is, zo paraderen? Het leek hem alsof hij door 1000 zwaarden tegelijk werd gestoken. Zware basstemmen galmden onder zijn schedel en ze gedroegen hem op. Te doden. Ze moet eraan, zij is het, fluisterde hij. Joachim Dessler had zo net een glimp van Isabel opgevangen en was nu vastberaden om haar zo snel mogelijk om te brengen. Zijn honger was plotsklaps terug en woede erger dan voordien. Kapitein Knape wachtte achter het schoolgebouw op zijn mannen. Hij ijsbeerde heen en weer. Het vliegtuig en zijn piloot stonden enkele honderden meters verderop in het midden van een veld geparkeerd. Ze hadden in Leuven gevonden wat ze nodig hadden. De kapitein wist nu zeker hoe hij de missie tot een goed einde kon brengen. Even moest hij weer aan Irene denken. De verdoving scheen nog niet volledig te zijn uitgewerkt. Hij dacht een tak te horen breken. Verbaasd keek de kapitein naar beneden en hij zag dat zijn hemd donkerrood kleurde. De vlek werd steeds groter. De kapitein viel voorover. Wat later sprak hij al zijn krachten aan en hij draaide zich moeizaam op. "Jij?" vroeg hij verbaasd. De kapitein zag Joseph de hoek omlopen en verloor toen het bewustzijn.